Dag luisteraars, welkom terug bij ons gesproken dagblad. Goh ja, ik weet het, waar zijn we nu weer in verzeild geraakt? Ik sta hier met mijn goede vriend Thomas in Wenen. We hebben ons vermomd als traditionele Oostenrijkse dragers van de doodskist van Otto von Habsburg. Die vier anderen die voor ons staan, die weten van niks. De hele wereldpers heeft een uitnodiging gekregen, maar ons waren ze kennelijk vergeten. Vandaar dus undercover. Thomas, kun je de luisteraars eens uitleggen waarom die geel-zwarte keizerlijke vlag in mijn gezicht hangt te flapperen?
Sorry voor het ongemak, Jonas, maar het is een heel bijzondere traditie. De overleden Habsburger moet toestemming krijgen om binnengelaten te worden in de keizerlijke crypte, de Kapucinergroft. De heraut heeft daarnet 3 maal op de deur geklopt en nu ratelt hij de talloze titels af die het kind van in de wieg meekreeg. Hoor, nu gaat de monnik antwoorden.
We kennen hij niet.
Maar zei die nu dat ze die daar niet kennen? Hij ligt daar toch vol mee van die Habsburgers? Kan de laatste kroonprins en opvolger van de Oostenrijks-Hongaarse keizerlijk koninklijke troon nu niet ter aarde worden besteld?
We zullen zien. Nu moet de heraut alle wereldse verdiensten van Otto declameren, zoals zijn politieke ambten, een eredoctoraat hier of een ereburgerschap daar. Maar ik ga het al zeggen, ook die vlieger gaat niet op.
We kennen u niet.
Ja, en dan staan we hier nu schoon in onze lederhozen om onverrichter zaken huiswaarts te keren? Was dit nu het einde van 8 eeuwen Habsburgse dynastie?
Nee. Wacht het rauw.
Otto, een sterblicher, zündiger mensch.
Zo kom je herein.
Ah, dus nu pas zwaaien de poorten open. Prins of pauper, het hemelrijk biedt gelijke kansen, zo blijkt.
Inderdaad, dat heb je mooi gezegd, Jonas.
Oké, we zijn vertrokken. Los gehen. Plechtig gezicht en in het gelid stappen. Links, rechts. In Duits. Links, rechts. Links, rechts. Goed, we zijn binnengeslopen en we hebben gewacht tot iedereen weer buiten is. Guten Tag.
Jonas, we zijn hier in Oostenrijk.
Oh. Grüß Gott. We zijn alleen. Perfect. In deze grafkelder liggen zowat alle prominente Habsburgers. Beste luisteraar, kent u de Habsburgers? We waren eerst bezig met een aflevering over hun voorouders, de Bourgondiërs. Maar lap, de concurrentie was ons voor.
Bedoel je Bart van Loo?
Sst, ik wil zijn naam niet horen. De Habsburgers waren een machtig adellijk geslacht in Centraal-Europa. Door goede huwelijken wisten ze hun territorium uit te breiden en eind 13e eeuw schopten ze het tot Duitse koning binnen het Heilige Roomse Rijk. Wat was dat rijk? Een collectie van honderden grote, middelgrote en kleine staatkundige eenheden. Koninkrijken, hertogdommen, vrije steden, prinsbisdommen enzovoort. In Centraal-Europa en Noord-Italië. Allemaal deelde die een keizer, die vanaf de 14e eeuw werd verkozen door 7 keurvorsten. Maar halverwege de 15e eeuw kregen de Habsburgers een monopolie op het keizerschap. De facto werd het erfelijk. Onze gebieden, de Nederlanden, die werden in het Habsburgse verhaal geschreven wanneer Maria van Bourgondië, vorstin van de Nederlanden, huwde met een Habsburger, Maximiliaan van Oostenrijk. Hun kleinzoon, keizer Karel, die kreeg in de vroege 16e eeuw van zijn andere grootouders Spanje, Napels en Sicilië. Hij regeerde over 40% van de Europese bevolking. Onder zijn zoon Philips kwam er Portugal bij. De Habsburgers veroverden gebieden. In Centraal- en Oost-Europa braken ze de macht van de Ottomanen. Tel daarbij de Spaanse en Portugese kolonies in Amerika's, Taiwan en zelfs de Filipijnen, die naar Philips vernoemd zijn, en je krijgt het rijk waar de zon nooit onderging. Waarom zijn we naar hier, de Kapucinerkroft, gekomen? Wel, ik ben op een persoonlijke missie. Ik vertel het later. Kom, volg mij. Ik ben hier al geweest. Sommige graftombes zijn heel bescheiden, andere pompeus. Het moet hier een bodemloos vat van verhalen zijn, maar u kent ons motto. Wij zijn niet de podcast van de plezante weetjes. Luister daarvoor maar naar de concurrentie. Vandaag alleen essentiële geschiedenis. We trippelen intussen langs enkele dode kinderen. Wat kan ik hier nog vertellen over de Habsburgers? In 1555, aan het einde van zijn leven, doet keizer Karel troonsafstand. Daarbovenop deelt hij het Habsburgse Rijk in tweeën. De Spaanse en Nederlandse erflanden gaan naar zijn zoon, Philips, en de rest en het keizerschap gaan naar zijn broer Ferdinand. Vanaf dan is er een Spaanse tak van de Habsburgers en een Oostenrijkse, die ons vandaag interesseert. We lopen nu door de Leopolds- en Karelscrypte. En ja, hier wil ik een tussenstop maken. Daar ligt ze, in het meest monumentale graf van allemaal, Maria Theresia. Wauw, een van mijn favoriete historische figuren. In 1740 sterft haar vader zonder mannelijke erfgenaam.
Volgens Voltaire had hij giftige paddenstoelen gegeten.
Ah zo. Het lijkt gedaan met de Habsburgers, want Maria Theresia kan ook geen keizer worden. Maar door haar huwelijk met Frans Stefan zet ze de lijn voort, hoewel het nu het huis Habsburg-Lotharingen is. Amper 23 is ze wanneer ze haar vader opvolgt en zwanger. Ze heeft les gekregen van de Jezuïeten en ze spreekt vier talen, waaronder Latijn en Frans, de taal van het hof.
Haar Duitse spelling en interpunctie waren niet om over naar huis te schrijven.
Ze kan dansen, zingen en toneel spelen, maar ze is amper klaargestoomd als opvolger, met een lege schatkist. Haar vaders corrupte ministers hebben maar een lage dunk van haar en de vijanden Frankrijk, Spanje en Pruisen cirkelen als aasgieren rond haar om haar erfenis in te pikken. En dat leidt tot de 8 jaar durende Oostenrijkse successieoorlog om haar opvolging te belemmeren. Maar ze doorstaat de vuurproef.
Jonas, wat had ze dan te verdedigen?
Als wij vandaag aan Oostenrijk denken, is dat een bescheiden skioord. Maar haar erfenis was kolossaal. In Oostenrijk zie je wel eens op gevels of zo de letters A-E-I-O-U. Een soort keizerlijke reclameslogan. Een populaire interpretatie ervan is: alles Erdreich ist Österreichs untertan. Luisteraar, we gaan even uw Centraal-Europese landeskunde aanspreken. Concentreer u. Maria Theresia is aartshertogin van Oostenrijk, het kerngebied van de familie. Daar zit ook Tirol bij en grote stukken van het huidige Slovenië. Daarnaast wordt ze gekroond tot koning, u hoort het goed, koning van Hongarije. Inclusief Slavonië, dat is Noord-Kroatië vandaag, ook de regio rond Bratislava, maar ook Transylvanië, een groot stuk van het huidige Roemenië. En dan draagt ze nog een koningskroon, die van Bohemen, met Moravië daarbij, Tsjechië dus. Al die gebieden waren in een personele unie, zo noemen we gebieden die onafhankelijk zijn van elkaar, maar wel hetzelfde staatshoofd hebben. Het Habsburgse Rijk was een heterogeen, verbrokkeld zootje, zonder grondwet en zelfs zonder landkaarten. Ten slotte, ik ben nog een gebied vergeten. Ver van het Romprijk liggen daar de Oostenrijkse Nederlanden, ongeveer het huidige België. De noordelijke Nederlanden, die zijn intussen onafhankelijk. U merkte het waarschijnlijk, we hangen niet langer aan de Spaanse tak, want die sterft uit in 1714. Misschien door inteelt, te veel binnen de familie getrouwd, om de erfenis niet te versplinteren.
Kreeg ze daardoor die uitgesproken onderkaak?
Ja, die kaak, hè, met het wetenschappelijk woord de Habsburgse centenbak. De laatste Spaanse Habsburger, Karel II, dat is genetisch een heel triestig verhaal. Vooral nooit die man googelen. Mentaal en fysiek kan hij geen opvolger voortbrengen. Daardoor breekt er nog zo'n oorlog uit rond de opvolging, met als gevolg de zuidelijke Nederlanden die worden overgeheveld naar de Oostenrijkse kant van de familie. Maria Theresia, die regeert maar liefst 40 jaar over ons, van 1740 tot 1780. Die tombe is zo indrukwekkend. Zij en haar man Frans Stefan die liggen als twee bronzen beelden op hun eigen graf, met een engel die erboven bengelt, onder een koepel met fresco's van de hemel. Maar we zien ook oorlogsscènes, vlaggen, helmen. En hier in Wenen hebben we haar al een paar keer op een paard zien zitten. Heel uitzonderlijk voor haar tijd.
En tot grote ergernis van adellijke mannen begonnen in haar tijd in Wenen alle vrouwen paard te rijden.
Ja, ze heeft het moeten leren of ze kon de Kroningsheuvel van Hongarije niet op. Meer dan de helft van haar 40 jaar voert ze oorlog, zoals tegen Pruisen, over de eeuwige twistappel Silesië. Een economisch belangrijke regio aan de noordrand van Bohemen, rond Breslau. Vandaag is dat het Poolse Wrocław. De snode koning van Pruisen, Frederik de Grote, maakt van haar zwakke beginpositie gebruik door Silesië te annexeren. Frederik heeft het echt niet op haar.
Ja, op vrouwen in het algemeen.
Ja, Frederik moet echt hebben gedacht, eindelijk hebben die Habsburgers daar eens een sterke man op de troon en het is een vrouw. 7 jaar voert Maria Theresia oorlog om Silesië terug te krijgen. Tevergeefs. Wenen en Berlijn kunnen nog zeker een eeuw niet door één deur. Beste luisteraars, het is tijd om u aan iemand voor te stellen. Niemand minder dan het hoofd van het huis Habsburg vandaag. Aartshertog Karel is bij ons. Hij is de zoon van Otto, de laatste kroonprins, die er nu dus ook ligt. We vroegen hem voor wie van zijn illustere voorouders hij een speciale sympathie had. Hij stak de loftrompet over Maria Theresia.
Yes, I have a huge admiration for her because for me, she really embodied a personality that was excelling in every single area that she was touching. I mean, she was a politician, a statesman. She was a soldier, if you want. She was not wearing uniform, but if you think about the wars she was leading and she was losing a lot of them, but she always draw the consequences of that. So she was actually a great soldier at the same time. And she was a great mother. So she is somebody who she really excelled in practically everything she did, considering that she was coming basically from a moment where the family was almost finished and she was building up that role of the family again at her time.
Ze vervangt de hofkliek van haar vader door rationele denkers en ze treft een rist maatregelen voor het algemeen welzijn. Enkele voorbeelden. Iedere onderdaan kan een audiëntie aanvragen. Maria Theresia probeert het land te centraliseren, te industrialiseren. Ze hervormt de belastingen en een staand leger van een slordige 100.000 manschappen. Ze legt een centraal wetboek aan. Ze laat bejaarden, wees- en ziekenhuizen bouwen en ze zet in op onderwijs. Daarnaast bemoeit ze zich met in onze ogen zeer dagelijkse zaken. Kloosters moeten hun graanschuren openen, huisnummers worden verplicht, een verbod op het blazen van posthoorns 's nachts. Er mogen geen kaarsen branden in schuren en op pijpen moeten klepjes komen.
Jonas, ik hoor het al. Eerder een lastige schoonmoeder dus.
Ja, eigenlijk wel. En ze was zeer katholiek. De Habsburgers zijn door God uitverkoren om de eenheid van het Rijk te waarborgen. Protestanten laat ze wel eens bekeren of hervestigen. De 20.000 Joden van Praag deporteert ze naar Transylvanië. Bijgeloof bekampt ze met hand en tand, zoals een heksen- en vampierenmanie in Moravië, waarbij lijken worden opgegraven en verbrand. Daar stuurt ze haar lijfarts op af, Een Nederlander, Gerard van Zwieten. Trouwens, ik denk dat die zich zou omdraaien in zijn graf als hij wist dat hij Bram Stoker een eeuw later zou inspireren voor de vampiroloog Abraham van Helsing in Dracula.
Zeg, en was Maria Theresia nu echt zo preuts?
Ja, wees daar maar zeker van. Ze richt kuisheidscommissies op die jacht maken op seksuele losbandigheid. Een prostituee die ervan beschuldigd wordt syfilis te hebben doorgegeven, die wordt kaalgeschoren, haar schedel wordt geteerd en ze wordt vlak voor de kerk afgeranseld. Hoeren worden per boot naar de Banaat verbannen. Dat is een streek in Hongarije. Haar man, Frans Stefan, die is 9 jaar ouder. Hij draagt de keizerskroon van het Heilige Roomse Rijk, maar hij is geen onverdeeld succes. Hij mag opperbevelhebber zijn van het leger en co-regent, dat wel. Maar Maria Theresia houdt hem zoveel mogelijk thuis, waar hij wat aanrommelt met zijn natuurhistorische verzameling, het latere natuurhistorische museum, dat wel.
En wist je dat hij ook een hele grote verzameling aan minnaressen had? Maria Theresia zei ooit eens tegen een dienstmeisje: trouw nooit met een man die niets te doen heeft.
Sorry, dat kan ik niet bevestigen.
Everybody else knew that she was the one who was running the show. Excuse me for kind of mentioning this rather flippant here, but she was definitely the political brain with an incredibly supportive husband who had absolutely no problem with that. But she was definitely the person calling the shots. She was the person taking the political decisions.
Maria Theresia doet haar best om de dynastie nieuw leven in te blazen. 16 keer bevallen, alsjeblieft. Sinds haar huwelijk is ze permanent zwanger, want ze blijft maar dochters krijgen. En ja, ze had dan ook best wel een sterk gestel. Elke dag maakt ze een uur vrij voor haar gezin en de opvoeding. 6 kinderen sterven jong, maar 7 kan ze inzetten op het Europese schaakbord als kostbare katholieke pionnen. Haar grootste diplomatieke triomf is dat ze haar jongste dochter, Maria Antonia, Marie Antoinette, kan uithuwelijken aan de Franse Dauphin. Nu moeten zij een gezin stichten. Maar Lodewijk XVI en Marie Antoinette zijn eigenlijk zelf nog maar kinderen. Maria Theresia moet aan haar dochter uitleggen hoe ze kindjes moet maken. En ze doet dat via de Oostenrijkse ambassadeur in Frankrijk. En er is nog een beletsel.
Oh, vertel.
Is dat essentieel? Ja, toch wel. Volgens andere bronnen heeft Lodewijk XVI een te nauwe voorhuid. Maria Theresia stuurt haar zoon, Jozef, naar Versailles om zijn schoonbroer over te halen zich te laten besnijden.
En heeft hij het gedaan?
Er is toch een Lodewijk XVII gekomen, hè? 4 kinderen. En nu ga ik echt uit bed klappen. Lodewijk heeft volgens diezelfde ambassadeur een braquemard assez considérable. En zij heeft wat in Versailles wordt genoemd l'étroitesse de chemin.
Zou je dat eens willen vertalen, Jonas?
Thomas, enfin, we staan hier nog altijd in een grafkelder. Hè? Het gaat misschien over royalty, maar we zijn de VTM niet. Ja, ja, Maria Theresia. Zie ze daar liggen, naast haar man. 15 jaar lang is ze weduwe geweest. Ze komt het overlijden nooit te boven. Ze knipt haar haar af, geeft haar juwelen weg, komt alleen nog maar in het zwart buiten. Ze wordt excentriek in haar geloof. Voortaan regeert ze samen met haar zoon Jozef en die wil geen tweede viool spelen. Ze hebben voortdurend ambras, zoals over Polen. Hou u vast. Aan het einde van de 18e eeuw verdwijnt Polen. Weg. Futsi, omdat 3 landen er rond aan het opkomen zijn en het elkaar niet gunnen om de machtigste te zijn. Frederik de Grote, Pruisen, en Catharina de Grote, Rusland, willen elk een deel van Polen inlijven en ze bieden Oostenrijk het derde. Maria Theresia vindt het immoreel, maar het moet van haar zoon voor de machtsbalans.
Frederik de Grote schreef schamper dat hoe meer ze huilde, hoe meer ze nam.
Dus in 1772 krijgen de Habsburgers er nog een koninkrijk bij. Galicië, met als belangrijkste stad Lemberg. Vandaag is dat Lviv in Oekraïne. En een paar jaar later lijven ze de Bukovina in. Maar kom, ik ben blij dat we deze tussenstop hebben gemaakt. Het is tijd om naar het graf te gaan waar ik echt voor ben gekomen. Dat is hier de ene crypte na de andere. En het is echt een lunapark van Memento Moris. Ik heb nog nooit zoveel doodskoppen met een kroon erop bijeen gezien.
Ik zie hier heel wat Leopolden, Fransen en Jozefen liggen. En vrouwennamen beginnen heel vaak met Maria.
Het aantal titels is niet bij te houden. Keizers, koningen, aartshertoginnen, hertogen, landvoogdessen, bisschoppen, aartsbisschoppen en, oh, één gravin. Blijkbaar het kindermeisje van Maria Theresia.
Jonas, ik ben nog even in de war. Vanaf wanneer is Oostenrijk dan zelf een keizerrijk? Daarstraks was het nog een aartshertogdom.
Ah, goed opgelet, Thomas. Keizer Frans II, we zijn hem net gepasseerd. Die riep zich in 1804 uit tot erfelijk keizer van Oostenrijk. Hij wist goed genoeg dat Napoleon ofwel de keizerstitel van het Heilige Roomse Rijk zou opeisen of het hele spel zou opdoeken. Het werd het tweede. In 1806 is het schluss met het Heilige Roomse Rijk. Vanaf dan waren de Habsburgse gebieden geen personele unie meer, maar één keizerrijk. Wat mij fascineert, de Habsburgers worden constant door Napoleon verslagen. Maar ze zijn goede diplomaten. Kanselier Metternich heeft Napoleons ministers op zijn hand. De techniek van de Habsburgers is dan gebieden afstaan, maar met een goede deal. Dat is zoals ze doen met ons, de Oostenrijkse Nederlanden. Ze staan ons af. Ze gaan dan bijvoorbeeld een prinses verpatsen, zoals aan Napoleon zelf. Thomas, weet je wie hier ook ergens heeft gelegen? Napoleon II. Dat is Napoleons enige zoon met zijn tweede vrouw, Marie-Louise, de Habsburgse. Maar wat doet Hitler? Hij laat Napoleon Jr. overbrengen naar Parijs en bijzetten bij zijn vader. Goed, we zijn er bijna. Als ik het juist heb, moeten ze in deze crypte liggen, met twee naast elkaar. Genau, beste luisteraars, daar liggen ze. We staan voor twee graven. Een koppel, Frans Jozef, voor wie ik hier eigenlijk ben, straks meer daarover, en zijn echtgenote Elisabeth, beter bekend onder de liefkozende naam Sissi. Waarschijnlijk is zij de bekendste die hier ligt. Sissi, die jonge keizerin, die kennen we allemaal, die heerlijke films, voor op een regenachtige zondagnamiddag op de BRT.
Was ist das, Sissi? Ich liebe dich. Willst du meine Frau werden?
Nein, nie.
Und warum nicht?
Weil ich Nenés Glück nicht im Weg stehen will und weil ich ihr nie den Mann stehlen werde.
Jonas, ik lees hier dat zij keizerin van Oostenrijk was en van Hongarije was ze apostolische koningin. Waren dat dan toch twee landen?
Ja en nee, dat moet ik even uitleggen. In 1848 zijn er weer allemaal revoluties in Europa en de Hongaren willen zich afscheiden van de Habsburgers. De Russen zijn de Oostenrijkers toen moeten komen helpen. In 1867 hebben ze dan een compromis gesloten, de Ausgleich, zoals het heet. Het land werd de dubbelmonarchie. Aan de ene kant had je het Hongaarse deel, de landen van de heilige Hongaarse Stefanskroon. En dat deel werd officieel ook Transleithanië genoemd, aan de andere oever van de Leitha, een rivier. Aan de andere kant van die rivier was er dan Oostenrijk, officieus Cisleithanië. Het werd een federaal land, zoals België vandaag. Maar alleen landsverdediging en buitenlandse zaken waren nog gemeenschappelijk. En het staatshoofd, de keizer van Oostenrijk, was ook de koning van Hongarije. Wat ik heel interessant vind, de 19e eeuw, dat is dé eeuw van het nationalisme. Er worden nazistaten gevormd, zoals Italië in 1861 of Duitsland in 1871. Maar de Habsburgers doen dat niet. Zij gaan voor een multinationaal rijk. Zegt Thomas, die Romy Schneider die is echt beroemd geworden door die rol, hè?
Ja, maar wacht. Ik heb hier nog een oude Paris-match uit 1981 bij mij in mijn zak steken. Ik citeer. Ik verafschuw dat imago. Ik ben Sissi niet meer. En ben ze ook nooit geweest. Ik heet Romy Schneider. En ik ben een ongelukkige vrouw van 42.
Ja, het is wreed. Sissi werd geboren in 1837. Ze was een Beierse van de koninklijke dynastie Wittelsbach. Ze stond bekend als een zelfzekere vrouw met een sterke wil. In Hongarije was ze immens populair. Toen de relatie tussen de Hongaren en haar man Frans Jozef op gespannen voet stond, heeft zij bemiddeld. Ze was gecharmeerd door het lossere protocol van het land en ze leerde ook de aardsmoeilijke taal. Bij de kroning van Frans Jozef en Sissi in januari 1867 tot koning en koningin van Hongarije werd de kroon ook op haar hoofd gezet. Dat was het einde van de filmtrilogie, op het hoogtepunt van haar populariteit. Mij doet het allemaal wat denken aan Grace Kelly, die van een stoffig hof in Monaco ook een romantische Hollywood-set heeft gemaakt. Maar tot de dag van vandaag zijn er twee Sissi's. Het mythische icoon en een excentrieke, dwarse vrouw die alleen nog maar mooi kon zijn, Schönbrunn niet meer uitkwam en door Europa zwierf. Had je Paris-match nog eens zien? Ja, ze hebben die Romy Schneider toen toch echt wel goed gecast, hè? Check die wespentaille.
Ja, de echte Sissi was heel sportief. Er werden eens gymtoestellen geleverd aan het paleis en het hofpersoneel schrok dat ze voor haar bestemd waren en niet voor de keizer.
Zeggen dat ook geen eetstoornis, zoals Lady Di? Ik heb uit goede bron, een echte professor, hè, dat ze een taille had van 50 centimeter maar en dat ze geen jonge vrouwen rond zich kon verdragen en zo.
Klopt. Vanaf haar 30e liet ze zich niet meer fotograferen. Ze woog amper 45 kilo, haar haar alleen al 5 kilo. Ze kreeg er hoofdpijn van. Het woog zo zwaar dat het af en toe aan een haak werd gehangen om de druk op haar hoofd te verlichten.
Och, allee.
Oh, jawel. Het borstelen en het invlechten duurde dagelijks 2 uur. En elke 2 weken werd het gewassen met eigeel en cognac. En, maar dat hebde niet van mij, ze was ook heel opvliegend. Ze reed paard en ze gaf eens iemand een klap met haar zweep. De keizer heeft die onfortuinlijke uit pure gêne dan maar de orde van het IJzeren Kruis gegeven. Daar had ze mij ook wel eens voor mogen slaan.
Oh, sorry. Zeg maar even serieus, Thomas. Essentiële geschiedenis, remember. Sissi's pad liep ook niet over rozen, hè?
Absoluut. De enige zoon van Sissi en Frans Jozef, Rudolf, de kroonprins, was getrouwd met een dochter van Leopold II, Stefanie van België. Maar Rudolf had ook een maîtresse. In 1889 schoot Rudolf zijn maîtresse neer, waarna hij het pistool op zichzelf richtte. Het drama van Maierling deed de Europese adel op zijn grondvesten daveren.
Hemel, zo erg.
En hier stopt het niet. 9 jaar later was Sissi op vakantie in Genève. Ze sliep in het hotel Beau Rivage, dat ook nu nog bestaat, aan het meer. Toen ze naar de pier wandelde om een stoomboot te nemen, liep een Italiaanse anarchist op haar af, gewapend met een vijl die hij recht in haar borst plantte. Ze kon nog een stuk verder wandelen omdat haar strakke korset bloedverlies tegenhield, maar stuikte dan toch in elkaar. Toen haar man, Frans Jozef, hiervan hoorde, zou hij eerst licht hysterisch hebben gereageerd, dan zijn zelfcontrole hebben herwonnen en tegen zijn hoveling hebben gezegd: niets in deze wereld wordt mij gespaard. Het lichaam van Sissi werd naar Wenen overgebracht en in de hofburg opgebaard. Op de dag van de begrafenis trokken 8 paarden de cortège naar hier, de Kapucijnerkerk, die net als bijna elk huis in Wenen in het zwart was gedrapeerd. Langs de korte route stond het volk opeengepakt bij elkaar.
Ook weer helemaal Lady Di, hè?
Zeker. 23 mensen vielen volgens de krantenverslagen flauw.
Het is pas na haar dramatische einde dat Sissi een mythe werd. Die van de alom bewonderde keizerin. Een goed verkoopbaar verhaal van een prinses die kreunde onder de strenge hofcultuur van Wenen. Dus, Sissi ligt hier sinds 1898. Ze was 60 geworden. Frans Jozef regeerde nog 18 jaar als weduwnaar. En nu kan ik eindelijk doen waarvoor ik gekomen ben. Hier gaan we. Keizerlijke en apostolische koninklijke hoogheid, in onze allereerste aflevering over de Eerste Wereldoorlog, toen we nog niet over elk woord zo goed nadachten, heb ik misschien nogal minachtend gesproken over uw land. Ik stelde het voor als een sclerotische, achterhaalde staat die maar voortkabbelde met een hoge graad van voorspelbaarheid. Als ik mezelf even mag quoten, ik denk dat ik iets zei in de trant van een rijk waar ze achteloos zaggertorten vretend richting de apocalyps aan het walsen waren. Dat was niet lief. En het deed uw land onrecht aan. U kon zich ook niet verdedigen. En daarom ben ik hier, voor een wiedergutmachung.
Echt heel schoon gezegd, Jonas. Ik denk dat de Oostenrijkers dit zouden appreciëren.
Dank je. Ik denk het ook. Onder Frans Jozefs bestuur was er meer stemrecht gekomen en een democratisch parlement. Vakbonden mochten op straat komen. De keizer werd persoonlijk aangeschreven als mensen geldproblemen hadden. En tot in de uithoeken van het Rijk stonden mensen op de directe payroll van keizer en staat. Wenen was een bloeiende, moderne stad waar nieuwe ideeën voet aan de grond kregen. Het was een uit de kluiten gewassen hoofdstad met brede boulevards, imposante gebouwen, grote parken. Op muzikaal of literair vlak werd volop geëxperimenteerd met het modernisme of de moderne psychoanalyse van nog zo'n Weense coryfee, Sigmund Freud. Met kunstenaars en architecten zoals Gustav Klimt of Adolf Loos had deze stad alles om de hipste plek van Europa te zijn. Wie in een van de talrijke koffiehuizen de krant zat te lezen, die kon aan de tafel links bij wijze van spreken een Germaanse taal horen en rechts een Slavische. Het was de cosmopolitische hoofdstad van Oostenrijkers, Hongaren, Tsjechen, Slovaken, Slovenen, Kroaten, Serviërs, Roemenen, Ruthenen, Polen en Italianen. Het volkslied bestond in 12 officiële talen, toch een unicum in de geschiedenis. De Oostenrijks-Joodse schrijver Stefan Zweig verwoordt het heel treffend in zijn memoires Die Welt von Gestern.
Meine alte Heimat, die Monarchie, war ein großes Haus mit vielen Türen und Zimmern für viele Arten von Menschen.
Vielen Dank, Karl von Habsburg. We vroegen hem wat zijn visie is op het vaderland dat hij zelf nooit heeft gekend en waar hij keizer van zou zijn als de geschiedenis anders was gelopen. Hij begon over een foto die hij in zijn kantoor in Salzburg heeft hangen.
It's a photo from the First World War and it was taken at a Bosnian regiment where the Bosnian regiment had the field imam, the field rabbi and the field priest praying together of the 3 different religions at the same time with their regiment during the time of the First World War. And that is really the element that embodied for me the Austro-Hungarian Empire. That is really captured in a photo like this in a great way.
Maar over die oorlog moeten we het eens hebben. Als het keizerrijk zelf bij Sigmund Freud op de sofa had gelegen, dan waren de eerste barsten onder haar uiterlijke schoonheid meteen duidelijk geworden. De uitgestrektheid, de verscheidenheid van het imperium hadden een keerzijde. De dubbelmonarchie bleef verdeeld. Er was weinig eenvormigheid. Om een onnozel voorbeeld te noemen, in grote delen werd er nog links gereden, terwijl in de hoofdsteden rechts de norm was. De Hongaren, die van alle volkeren misschien het minst te klagen hadden, sakkerden permanent op Wenen. Bij de Ausgleich, die staatshervorming van daarstraks, van 1867, ja, voelden de Slavische volkeren zich gepasseerd. En in 1908 annexeerden de Oostenrijkers Bosnië en Herzegovina, dat al even onder hun bestuur stond. Maar voor die tijd was dat een heel atypische move. Langzaamaan begon Oostenrijk-Hongarije alsmaar grotere scheuren te vertonen. Het doet me denken aan een personage uit Radetzky-Mars van de eveneens Joods-Oostenrijkse schrijver Jozef Roth. Graaf Czojnicki is een Poolse aristocraat en hij zegt het volgende. Dit rijk moet ten onder gaan. Zodra onze keizer de ogen sluit, valt het in 100 stukken uiteen. De Balkan zal sterker zijn dan wij. Alle volkeren zullen hun smerige kleine staatjes stichten en zelfs de Joden zullen in Palestina een koning uitroepen. In Wenen stinkt het zweet van de democraten al. Ik kan het op de Ringstraße niet meer uithouden. De arbeiders lopen met rode vlaggen rond en willen niet meer werken. De burgemeester van Wenen is een hypocriete huismeester. De pastoors doen al mee met het volk. In de kerken wordt in het Tsjechisch gepreekt. In het Burgtheater worden vulgaire Joodse stukken opgevoerd en elke week wordt er wel één of andere Hongaarse toiletpottenfabrikant baron. Ik zeg u, mijn heren, als er nu niet geschoten wordt, is het gedaan. Wij zullen het nog meemaken. Op 28 juni 1914 in Sarajevo schiet een Bosnische Serviër de kroonprins van Oostenrijk-Hongarije neer met een pistool van de Belgische wapenfabrikant FN. Een maand later verklaart Frans Jozef onder druk van zijn generaals de oorlog aan buurland Servië. Het moet een klein klapje zijn en dan meteen vrede sluiten, zoals de Habsburgers het gewend zijn. Toch hoopt Frans Jozef dat hij niet het doodvonnis van het Rijk heeft getekend. En jawel, het zal de oorlog niet overleven. Als we Karel vragen wat volgens hem de oorzaak is van het uiteenvallen van Oostenrijk-Hongarije, is hij heel stellig in zijn antwoord.
The real root cause was nationalism. And of course, nationalism was also very present in the Austro-Hungarian Empire. When Franz Josef came with certain concepts that would not be implemented because the First World War came, and Franz Ferdinand was not yet in power to implement new and modern reform ideas about that, of especially kind of giving the Slavic part of the population a specific role in the overall structure of the Austro-Hungarian Empire, that was, of course, leading to discontent, especially on the Slavic part of the population. And that this discontent was definitely leading to certain nationalist ideas and nationalist movements, which were accelerating the disintegration of the Austro-Hungarian Empire. I think there's absolutely no doubt about that.
We begrijpen Karel's visie. Maar durf haar toch te nuanceren. Recentere visies beklemtonen wel degelijk dat met al die volkeren onder één dak wonen niet makkelijk was, maar van separatisme was nooit echt sprake. De volkeren vroegen vooral om culturele, taalkundige autonomie, eigen onderwijs, wat meer stemrecht, maar ze raakten er altijd wel uit, desnoods met wat vertraging of een compromis van een compromis. Edouard von Taffe, een oud premier, noemde het ooit durchfretten. Het was pas toen het oorlog was dat vadertje staat in gebreken bleef. De voorspelbare zekerheden vielen weg. De Eerste Wereldoorlog verliep desastreus. Soldaten stierven aan het front, er was hongersnood in Wenen en Praag en de Hongaren hielden zogezegd al het graan voor zichzelf. Anders dan we vaak op school hebben geleerd, waren het niet de nationalisten die de Habsburgers met voorbedachte raden wurgden, maar ze werden wel populairder toen de salarissen opdroogden. Dan begonnen de volkeren naar elkaar te wijzen en rende iedereen zijn eigen kant op. De Habsburgse lijm kleefde niet meer. We moeten stilaan vertrekken. We staan nog steeds bij Sisi en Frans Jozef. Hij maakte het einde van de oorlog niet mee. Wanneer hij hier werd bijgezet, in november 1916, de oorlog woedde nog volop, stond tussen de erewachters de jonge Jozef Rood, in splinternieuw velduniform. Ik citeer: "En wij, zijn soldaten, wisten allemaal dat onze laatste keizer was heengegaan. En met hem ons vaderland, onze jeugd en onze wereld." Er kwam nog één keizer, Karel, de grootvader van onze Karel. En die wil in 1917 weer zo'n Habsburgse deal sluiten met de geallieerden. Maar hij wordt door de Duitse keizer afgejakkerd. Ze zitten samen in bad, ze gaan samen ten onder. De Eerste Wereldoorlog bezegelde het lot van alle grote rijken. Het Ottomaanse, het Russische, het Duitse en het Habsburgse. In Schönbrunn, het paleis waar ooit Maria Theresia en Sisi leefden, wordt de keizer aangemaand een taxi te bellen en in ballingschap te gaan met zijn familie, waaronder de jonge kroonprins Otto. Het was het einde van de Habsburgers als politieke macht. In het land waar ooit altijd wel ergens de zon scheen, is de zon dan toch ondergegaan. Na de oorlog werden mensen wakker in een kleiner land dat niet meer tot een rijk behoorde, of waren ze minderheden geworden in een vreemd land.
Een
gruwelijke wens van de geschiedenis heeft mijn oude vaderland, de Oostenrijks-Hongaarse monarchie, in puin gelegd. Ik hield van dat vaderland, dat mij toestond tegelijkertijd een patriot en een wereldburger te zijn. Een Oostenrijker en tegelijkertijd een Duitser, onder alle Oostenrijkse volkeren.
Dit schreef Jozef Rood in 1932 in het voorwoord van Radetzky Mars. De schrijver zwierf rond. Na 1918 voelde hij zich nergens meer thuis. Tot in de jaren 60 waren de Habsburgers niet meer welkom in hun heimat. Karel groeide op in een Europa dat verdeeld was door een ijzeren gordijn dat dwars door het Habsburgse Rijk liep. Karel van Habsburg werd niet alleen opgevoed als Oostenrijker, maar vooral als Europeaan.
One thing that played a role was of course the fact that I was still born and brought up in exile. I couldn't go to Austria when I was a kid, and you know when you drive to a border and look across the border and people tell you this is your fatherland over there, but you can't go there because of the political situation. That is something which is definitely forming you. And the same thing happened to the inner German border, because my mother was coming from Saxony, so we went very often to the inner German border, where from where she could see the castle she was brought up in Meiningen, but we couldn't go there because of the political situation. So, and I think once you have these experiences, that kind of turn you immediately into a European. You want to get rid of those borders.
Otto von Habsburg, Karel's vader, werd dan wel geen keizer, hij timmerde mee aan de Europese Unie. In 1989, nog voor de val van de Berlijnse muur, organiseerde hij mee de Pan-Europese picknick, waarvoor het eerste hek werd neergehaald in het IJzeren Gordijn, het hek tussen Oostenrijk en Hongarije. Ook vandaag wordt de eenheid en de solidariteit van de Unie bemoeilijkt door staten die vooral hun eigen weg op willen gaan, zoals misschien niet toevallig Hongarije, dat eigenlijk nog niet lang echte onafhankelijkheid kent.
I am a European patriot. I love this continent and I like to work on giving this continent a position in the world that it really deserves and that it needs to have, not only for our benefit, but also for the benefit of the rest of the world.
Met wat goede wil kunnen we de Europese idee zien in het Habsburgse Rijk. Iedereen die ambtenaar of officier wilde zijn, moest 3 talen kennen. Het Rijk herbergde vele culturen, nationaliteiten en religies. En binnen het Rijk kon je vrij reizen en handel drijven. Studenten werden aangespoord om ook eens in een andere stad te studeren. Ik moet toegeven, het is een vergeten wereld. Oostenrijk doet je nostalgisch worden naar een tijd die je nooit hebt gekend. Hier in Wenen is er nostalgie naar de wereld van gisteren. Franz Josef is overal en Sisi is the gift that keeps on giving. Ze begroet je al van op de luchthaven. Wij hopen dat we uw interesse in Oostenrijkse geschiedenis hebben gewekt met deze aflevering. De geschiedenis van Spanje, België, Nederland en Europa is Habsburgs. Naast Stefan Zweig en Jozef Rood geven we graag 2 leestips mee. Voor deze aflevering spraken we met Caroline de Gruyter, correspondent van het NRC Handelsblad en auteur van het nieuwe boek Beter wordt het niet, een reis door de Europese Unie en het Habsburgse Rijk. Een zeer recent standaardwerk, een instant classic, is De Habsburgers, de opkomst en ondergang van een wereldmacht, van Martin Rady, die ons ook inhoudelijk advies gaf. Ik bedank graag Thomas Feijen. U hoorde hem af en toe voor het meeschrijven van deze aflevering. Net als ik is hij een echte austrofiel. En dat is minder schmoetsig dan het klinkt. Allebei bedanken we onze lievelingsprofessor, Luc Duurlo, voor de essentiële en gedocumenteerde weetjes en de aristocratische achterklap. Onze zeer uitdrukkelijke dank gaat naar Karel Habsburg, hoofd van het Huis Habsburg-Lotharingen. Ook al is het voeren van adellijke titels in Oostenrijk strafbaar vandaag, en zou hij de keizer van Oostenrijk geweest zijn als de geschiedenis anders was gelopen, hij blijft onze favoriete aartshertog Karel von Habsburg. Net als zijn vader is hij actief geweest als Europarlementslid voor de Christendemocraten, de Europese Volkspartij. De montage van deze aflevering werd gedaan door Philip Vekemans. Ik heet Jonas Goosnaerts. Volg ons op Instagram en Facebook. Auf Wiedergehören.